We gaan door naar het volgende onderwerp. Het gaat over medialogica rond de zaak van Lisa. Gevoelens van onveiligheid voeren de boventoon bij vele vrouwen, maar ook mannen in het gooi. Donkerte en stilte, onoverzichtelijke plekken vormen de aanleiding voor angst. Maar niet achter iedere boom staat een man met een mes of met zijn broek naar beneden. Hoe gerechtvaardigd is deze angst en welke maatregelen nemen we eigenlijk om dit te vermijden? Hitsen de media uit sensatiedrift deze angstgevoelens niet op door op gedetailleerde wijze en bij herhaling buitensporige incidenten op te blazen? Ik praat hierover met TBS-advocaat Jan Jesse Liefdink. En die is inmiddels aangeschoven in deze uitzending die met de hobbels gepaard gaat.
We hebben de vraag welke hobbel er nu nog komt. Laten wij geen hobbels opwerpen.
We gaan eerst even deze hobbel maar nemen.
Ja,
we hebben de zaak Lisa. Hè. Die heb je een beetje gevolgd.
Zeker, ja, absoluut.
Hoe staat hij ervoor?
Nou ja, op dit moment is de eerste inleidende zitting geweest gisteren. En op die zitting zijn volgens mij wel behoorlijk wat nare details ook naar voren gekomen. Deze 22-jarige, mogelijk 22-jarige asielzoeker, die wordt nu verdacht van eigenlijk van twee feiten. Een gruwelijke verkrachting en de moord op Lisa. En gisteren kwamen daar toch wel weer wat gruwelijke details naar buiten. Bijvoorbeeld dat hij die vrouw op de Weesperzijde toch een uur lang zou hebben vastgehouden, verkracht. Echt heel heftig. En ook van de moord op Lisa kwam naar buiten dat ze zelf 112 had gebeld. Ja. En uiteindelijk 112 aan de lijn had. En dat werd afgebroken.
En, is misgegaan,
en vervolgens is het misgegaan. Ja. Ja, en de politie kwam geloof ik een aantal minuten later ter plaatse. Ja, en toen was het al gebeurd.
Ja.
Dus heel ongelooflijk heftig. Ook moet dit zijn geweest voor de nabestaanden uiteraard. Ja. En voor het slachtoffer van die verkrachting.
Ja, het grote probleem wat je ziet is dat dit wel in de samenleving heel veel angst veroorzaakt. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
Maar we moeten denk ik ook reëel zijn. Want dit zijn niet gangbare patronen die je dagelijks meemaakt.
Nee, zeker niet. Dit is echt een hele uitzonderlijke zaak. Ook het feit dat dit gaat om een 22-jarige asielzoeker. Die eigenlijk pas net ook in Nederland was. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Parool. Die hebben blijkbaar ook inzicht in het politieonderzoek gehad. Hij heeft verklaringen daar afgelegd en hij zou eigenlijk pas twee maanden ook in Nederland zijn. En wat hij in die zin ook wel juist wel heel interessant, het klinkt een beetje cru misschien in dit geval, is dat hij komt in Ter Apel binnen. Ter Apel is, dat weten we natuurlijk, is overvol, chokvol. Maar mensen met asielzoekers met ernstige gedragsproblemen, Die kunnen naar een speciale plek, een speciale kliniek in Veldzicht. Die worden daar opgevangen en behandeld. Nou, dat zou je dan achteraf misschien kunnen bedenken van misschien was dat wel goed geweest voor deze man. Maar deze man is doorgeplaatst naar een asielzoekerscentrum in opvangcentrum in Amsterdam.
Maar dat is een GGZ instelling, hè?
Nee, dat is eigenlijk zelfs op het hoogste niveau een TBS-instelling.
Oké. Okay.
Waar asielzoekers kunnen worden behandeld. Maar zelfs ook ambulant kunnen behandeld. Hè. Dus die kunnen daar ook gewoon
in en uit.
In en uit, ja. Maar vervolgens is hij dus doorgeplaatst naar een opvangcentrum in Amsterdam. En vanuit dat opvangcentrum is het dus gebeurd. En je hoort uit zijn verklaringen zou blijken dat zei de officier ook tijdens de zitting gisteren, officier van justitie en zijn raadsman overigens ook, dat hij stemmen zou horen, dat hij ernstige gedragsproblemen zou hebben. Ook al eerder in weeshuizen zou hebben gezeten in Nigeria, in Tunesië. Ja. Dat moet allemaal dus nog worden onderzocht door het Pieter Baan Centrum, onze observatiekliniek in Nederland. Het enige ter wereld overigens. Daar gaat hij dan, als het goed is, begin volgend jaar naartoe. En daar verblijft hij dan 6-7 weken. Dat kan zelfs verlengd worden als dat nodig is. En daar wordt hij dan geobserveerd en wordt gekeken van zijn er inderdaad stoornissen? En hebben die stoornissen ook een rol gespeeld bij deze delicten?
Ja, dat gaan we allemaal volgen de komende weken, hoe dat gaat verlopen. Ja. Waar het om gaat is natuurlijk de rol van de media. De media die gaan van ieder aspect gaan ze tot op detailniveau berichten. En dat wekt natuurlijk wel heel veel angst op. Hè? Als je al hier in het Gooi kijkt, gemeenteraadsleden gaan vragen stellen.
Ja, en dan koppelen ze ook allemaal dan aan de zaak van Lisa.
Ja, en dan moeten de bosjes gesloopt worden en op iedere hoek van de straat een lantaarnpaal.
Ja.
En dit is eigenlijk een discussie die niet meer over feiten gaat, maar eigenlijk alleen maar over veiligheidsgevoel. Hè?
Ja, absoluut. Hè? Ja, kijk, als je naar... Hoe vaak komt dit nou voor?
Ja, dat bijna is nul keer.
Bijna nooit. En dan komt het voor. Ja, dan springt iedereen erop. En dan moet het inderdaad, moet alle gemeenten meteen aan allerlei eisen voldoen. Als je kijkt naar dit incident, dan denk ik inderdaad echt, dit is echt een unieke zaak. Ja, en de vraag is eventjes, als je het hebt over bossages, als je het hebt over lantaarnpalen, noem alles maar op. Als die er nou daar wel allemaal hadden gestaan, en volgens mij stonden die daar overigens ook, dan was het ook gebeurd. Ja, uiteindelijk gaat het om de intentie van deze persoon. En misschien was het dan niet met Lisa gebeurd, maar was het dan met iemand anders gebeurd.
Ja.
Je kunt dat inderdaad allemaal proberen te regelen. En je kunt dat veiligheidsgevoel, daar kun je van alles aan proberen te doen. Maar uiteindelijk als iemand het in zijn hoofd heeft. Misschien wordt wel allerlei stemmen heeft en opdrachten krijgt vanuit die stemmen. De meest gruwelijke dingen te doen. Dan kun je daar bijna niet. Kan je dat ook bijna niet tegenhouden.
Nee. Het is een illusie om te denken dat dat helemaal weggaat uit onze samenleving.
Exact, ja. Je ziet die cijfers, die jaarcijfers als het gaat om moord en doodslag. Ja,
die lopen allemaal terug, hè?
Ja, die lopen in principe terug. En dat blijft ongeveer ook wel een beetje hetzelfde. Die kunnen ook niet echt lager komen. Hè? En dat willen we met z'n allen. Natuurlijk heel logisch. Hè? Je wil dat graag. Alleen dat gaat gewoon niet gebeuren. Hè? Want er zullen altijd mensen zijn die het toch in hun hoofd krijgen.
Ja, nou doe jij veel TBS-zaken. En die TBS-zaken, als je kijkt naar de totaliteit, dat loopt eigenlijk ook niet op. Hè? Dat is ieder jaar ongeveer hetzelfde. Het gaat een klein beetje omhoog het laatste jaar, omdat er iets meer TBS'ers, wat meer TBS wordt opgelegd.
Maar je ziet in de afgelopen jaren, want dat is eigenlijk het vorige incident, sinds de zaak Anne Faber.
Ja.
Waarbij Michael P. Anne Faber om het leven heeft gebracht. Sinds die zaak, daar lag dan weer een zaak voor waarin hij geen TBS zou hebben gehad, maar wel ze had moeten krijgen. Volgens de deskundigen. Sinds die zaak is het eigenlijk, heeft toen ook de toenmalige minister Dekker gezegd van er moet meer TBS worden opgelegd. Dat is toen ook uitgebreid gebeurd. En eigenlijk zie je nog steeds dat het ieder jaar toch wel weer een beetje toeneemt.
Ja.
En dat zorgt eigenlijk voor heel veel problemen in de keten. Want die is daar helemaal niet op ingericht. Hè. Er zitten op dit moment 250 mensen te wachten in een gevangenis op een plek in een TBS-kliniek.
Ja.
En dat kon oplopen soms. Ik heb een cliënt gehad, een kort geding voorgevoerd. Die heeft 4 jaar zitten wachten in een gevangenis op een plek in een TBS-kliniek. Die zit net in een TBS-kliniek. Die moet eerst weer ontbiased worden van die 4 jaar. Voordat hij weer aan zijn behandeling kan beginnen. Dus het zijn enorme problemen die daar dan in ontstaan.
Ja, even kort. We hebben ook nog een zaak in Vlaardingen lopen. Met een pleegoudergezin wat zich niet helemaal gedragen heeft, zullen we maar zeggen.
Een hele heftige zaak.
Ja, dat is een hele heftige zaak.
Ja.
En die,
jouw gemeente toch?
Dat is een gemeente waar ik ooit eens een keer actief ben geweest. Ja, klopt. Toen de tijd ging het nog allemaal wat beter dan nu.
Toen had je nog niet.
Toen hebben we er wel echt
op. Welke weg ging dan mis?
Waar het om gaat is een beetje het volgende. Vanwege de tijd moeten we dat even kort houden.
Ja.
In de uitspraak van de rechter is daar geen TBS geëist. Maar wel een vorm van verplichte verpleging of verplichte gedragstherapie opgelegd. Waarom is dat in dat geval niet gebeurd?
Ja, wat in die zaak is gebeurd is dat de rechter uiteindelijk heeft besloten om 8 jaar gevangenisstraf op te leggen. En dat heet dan in ons jargon de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Dus die hebben ze opgelegd in plaats van een TBS. En die hebben ze opgelegd omdat ze eigenlijk, als het gaat om TBS, weten ze niet precies hoe de risico's zijn op het moment dat deze mensen vrijkomen. Omdat ze dat risico afhankelijk ook stellen van of ze ooit weer met kinderen in een pleeggezin de contact hebben. Nou ja, die kans acht de rechtbank heel klein. Ja. En toen hebben ze gezegd, dan is TBS niet aan de orde. Maar we willen wel een soort van monitoring, begeleiding, behandeling hebben na die gevangenisstraf. Ja, en dat kan dan in het kader van die maatregel die ik net noemde. En dat is een maatregel die dan door de reclassering wordt gevolgd. Kan daar ook een verplichte behandeling in worden opgelegd. Ja. Wilde de reclassering liever vaak niet, maar het kan zeker wel.
Oké. Dankjewel voor je...
De vraag is wel nog eventjes in die zaak, want dat is natuurlijk wel interessant, denk ik. Is de vraag even of het OM in hoger beroep gaat?
Ja.
Ik denk van wel. Althans, mijn inschatting zou zijn dat het OM in hoger beroep gaat. En ja, dan moet ik heel eerlijk bekennen, als ik kijk naar de redenering van de rechtbank, kan ik hem wel volgen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat een gerechtshof toch ook misschien wat meer kiest voor de veiligheid. Ja. Hè, waar we het net over hadden.
Ja.
De veiligheid. En dan dus zegt van nou, we gaan een TBS toch een combinatie leggen van een gevangenisstraf met toch die TBS-maatregel.
Ja. Dankjewel. We moeten afronden vanwege de tijd.
Graag gedaan.
Jammer, ik had graag nog een uur doorgegaan. Dankjewel.
Ja, voor de volgende keer.
Daarom, ja.